Dit is de wetenschappelijke podcast van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator, voormalig huisarts en hockeycoach.
Welkom. Vandaag is mijn gast Joop Arends, internist, infectioloog, associate professor bij het UMCU in Utrecht. Joop, welkom.
Dankjewel.
En dat zijn een paar mooie kreten. Wat ben je eigenlijk? Wat doe je eigenlijk precies?
Ja, dat is goed. Ik ben internist, infectioloog in het UMC Utrecht. Dat doe ik bijna de hele week. En één dag in de week werk ik aan een eigen app voor patiënten met HIV. Happy genaamd.
En nou zeg je heel mooi, één dag in de week werk ik aan een app. Wij gaan vooral over innovatie praten, ja. Heel breed onderwerp. Vertel even iets over die app, want dat is ook je interesseveld blijkbaar.
Ja, dat innovatie ben ik de laatste jaren enorm in geïnteresseerd geraakt. En wat we met die app beogen is om die patiënt veel meer regie te geven over zijn ziekte, over zijn gezondheid eigenlijk. Waar ik me heel erg over verbaasde is hoe patiënten eigenlijk iedere keer de regie en het beleid aan de dokter lieten. Terwijl we eigenlijk in de maatschappij juist het omgekeerde zien, waar steeds meer de regie naar de patiënt gaat, of naar de cliënt gaat in dit geval. En dat proberen we met die app te stimuleren.
Gaan wij op terugkomen. Ik ga straks ook nog terugkomen op de vraag wie eigenlijk je grote inspirator of voorbeeld is. Dat vragen we elke keer. Dus daar kun je nog even rustig nadenken. Eerst dan maar, wat is prachtig. We gaan het over innovatie hebben. Het is een heel breed onderwerp. Ik ben relatieve buitenstaander. Ik ben lang geleden in die zorg actief geweest. Maar ik denk, ja, er is zoveel ontwikkeling op geneesmiddelen en alles. Is innovatie nodig of hebben we het eigenlijk over een ander soort innovatie?
Ja, ik denk dat je inderdaad verschillende soorten van innovatie hebt. Innovatie is een beetje een hype, een modewoord op dit moment. Je zegt terecht, we hebben fancy MRI-scanners. We kunnen met allerlei immuuntherapie patiënten inmiddels genezen die een paar jaar geleden nog doodgingen. Dat is natuurlijk ook een enorme innovatie. Maar die innovatie die is eigenlijk al zo lang als de geneeskunde oud is.
Dus daar hebben we het niet
dat
over.
Dat vind ik gewoon vooruitgang vind ik dat eigenlijk. Waar we naartoe moeten is inderdaad een totale verandering van de manier waarop wij zorg beleven, hoe wij die zorg zien en ja, de inrichting van de zorg.
En dat vind ik innovatie. Ja, ben jij daar dan een hardloper in de zin dat je voor de troepen uitloopt of lopen de troepen al heel hard? Hoe gaat het dan met die innovatie, zeg maar?
Eerlijk gezegd, wat ik net zei, ik ben er pas een aantal jaren in geïnteresseerd geraakt. Dus ik hoorde denk ik zeker niet tot die kopgroep of vooroplopers, of hoe je dat early adapters, hoe je dat wil noemen in jargon. Maar ik realiseer me wel steeds meer dat wat er op ons afkomt, dat we daaraan aan het stuur moeten zitten. En als je kijkt naar de grote techbedrijven in Amerika die nu heel erg in de gezondheidszorg stappen, dan heb ik liever dat wij als dokters, als professionals aan het sturen van die bus zitten, dan dat het ineens de Googles en de Apples en de andere bedrijven zijn die het van ons gaan overnemen. Dus daarom ben ik daar heel erg...
En moet je je zorg mede professionals daarvan overtuigen? Of staan ze te dringen in de rijen? Mag ik meedoen, Joop?
Nou, was het maar zo. Kijk, er zijn altijd een aantal mensen die dit heel erg uitdragen. En er is ook zo'n clubje binnen de NIV, onze vakvereniging, waarin we dat proberen op de kaart te zetten. En er zijn altijd mensen die denken, joh, weet je, zoals ik het doe, zo deden mijn vader en mijn opa het ook. En dat gaat goed, dus waarom zouden we de boel veranderen? Ik denk dat je dat in iedere sector hebt. Maar ik denk dat de urgency bij ons wel een stukje hoger is op dit moment.
De patiënten, cliënten of hoe je ze ook wil noemen, waar het misschien uiteindelijk om gaat, dringen die hier ook op aan?
Dat is eigenlijk wel een goeie. Ik merk dat bij mijn app ook nog niet zozeer. Er zijn natuurlijk ook mensen die het interessant en leuk vinden, maar ook een hele hoop die zeggen, joh, weet je, ik vind dat eng. Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat je wel ziet is dat patiënten veel meer op internet gaan zoeken. Ja. Dus het Dr. Google fenomeen, dat zie je al wel. Maar of ze nou echt ook net als je bankzaken nu heel normaal met een app doet. En je zorgverzekering of je verzekering en alles wat we met ons telefoon doen, dat we dat ook met gezondheid doen. Die beweging zie ik nog niet helemaal. Dus voor een deel willen patiënten dat wel. Maar voor een deel zijn ze ook nog huiverig, denk ik.
Want er komen natuurlijk een aantal ontwikkelingen op ons af, die we ook steeds horen, van vergrijzing en al die dingen. Dwingen die extra tot dit soort innovaties, wat jou betreft?
Ja, want je ziet de vergrijzing zowel van de patiënten is natuurlijk ook de vergrijzing van mijn beroepsgroep. En er gaan een aantal collega's uit. De zorgmarkt is weliswaar gereguleerd voor dokters. Dus er wordt geprobeerd rekening te houden met, maar ook het aantal dokters zal gaan vergrijzen. En daarbij moeten we, omdat we dus het voorbeeld wat ik net noemde van die immuuntherapie, is dat mensen langer leven. Ze worden ouder, maar ze leven ook langer met een hele hoop chronische aandoeningen. Dus die moeten we allebei op een bepaalde manier kunnen kanaliseren. En daar is het huidige systeem helemaal niet op gestoeld.
Wat voor innovaties, als ik aan het zorgsysteem moet ik dus denken, wat voor soort innovaties denk je vooral aan?
Nou, dus even terug waarom, hoe dat zorgsysteem ontwikkeld is. Dat is ooit bedacht en gezet op het diagnosticeren van aandoeningen in een ziekenhuis. En je ging met een pil weer naar huis. Dat was na de Tweede Wereldoorlog in de 50, 60, 70 jaren zo. Tegenwoordig is het, we diagnosticeren nog maar weinig ziektes. In ieder geval niet in het ziekenhuis. Gaat vaak via huisartsen of via Dr. Google. Wij moeten ze in leven houden met kwaliteit van leven, met pilletjes, met adherence, et cetera. Dus daar is ons systeem niet op bedoeld. En waar we dan naartoe moeten is het meer begeleiden, coachen van patiënten. Dat hoeft helemaal niet in hele dure grote ziekenhuizen. Dat kun je ook op andere manieren vormgeven. En daar zit dan denk ik wel die verandering van die zorg waar we naartoe moeten. Bijvoorbeeld interessante fenomenen die je ziet is een soort van anderhalve lijn zorg. Mensen die in de huisartsenpraktijk gaan, collega's van mij die naar een huisartsenpraktijk gaan. En daar een soort hybride overgang vormen tussen patiënten, huisartsen en tweede lijn of derde lijn, zo je wil, voor mijn ziekenhuis. Dat kan dan virtueel zijn, waar ik in participeer in een soort netwerkomgeving, maar dat kan ook lijfelijk zijn. Nou, dat zijn denk ik hele mooie voorbeelden. Wat je in de huisartsenpraktijk ook ziet, is waar ze eerst van een solopraktijk naar grotere praktijken gingen, worden dat nu weer een soort hele kleine gezondheidscentraatjes in de wijk. Die dus weer veel meer contact hebben lokaal met een soort mini ziekenhuisje, mag je eigenlijk niet zeggen, in de wijk. Die daar heel veel regio kleine functies voor die in een wijk gaan organiseren. Nou, dat zijn wel dingen, denk ik, die heel belangrijk zijn.
Dat systeem is in ontwikkeling. Dan moeten de ziekenhuizen kleiner worden, gesloten blijven. Mij valt altijd op dat iedereen ervoor is, totdat het zijn of haar ziekenhuis betreft. Is dat een barrière, zeg maar? En ook een logische barrière?
Ja, zeker is dat een logische barrière. Want zolang het niet je eigen portemonnee betreft, is het natuurlijk prima om erover mee te denken. Wil iedereen dat wel omarmen? En ja, ik denk dat dat een beetje politiek eigen is. Dat we dat natuurlijk niet durven zeggen. Ja. En dat zie ik inderdaad in meerdere huizen. Zolang het om een verandering gaat met behoud van dokters en salarissen, vindt iedereen het prima. Maar at the end of the day zullen we daar ook een draai in moeten maken. En hoe, dat weet ik ook nog niet. Daar zijn verschillende ideeën over.
Maar... En zeg je daarmee ook, we moeten daarover denken. Maar hoe we het nu gefinancierd hebben, zeg maar, de manier waarop we nu financieren, daar moeten we ook heel goed over nadenken.
Ja, daar zouden we een hele podcast over kunnen vullen, denk ik. De DBC's en de DOTS en de manier van zorgfinanciering. Waar je wel ziet dat er kleine stappen worden gemaakt. Niet het hele bestel. Dat gaat zeker nu niet op de schop de komende jaren. Maar wat je wel ziet, de zorgverzekeraars experimenteren met niet meer na ziekte of verrichting financieren. Maar meer zeggen van nou, voor die hele aandoening krijg je van mij. Of als jij die kwaliteit kunt waarborgen, dan krijg je van mij een zak geld. En dat zijn wel alvast kleine verschuivingen, denk ik, waar we naartoe moeten. En dan is het aan de dokter om dat te organiseren.
Dan moeten al die zorgverleners ook steeds meer, zeg maar, gaan samenwerken. Ketens, al die mooie woorden. Zijn ze er eigenlijk geschikt voor, mentaal?
Ja, dat is wel een leuke. Ik denk dat zeker de jonge generatie, en ik beschouw mezelf nog een beetje als jong.
Ja, ik beschouw je ook als jong, joh.
Maar er zijn wel nog jongere collega's. Ja, die groeien natuurlijk ook veel meer op met deze nieuwe technieken, nieuwe dingen samenwerken. Dat is voor jongere generaties makkelijker denk ik, dan voor oudere generaties. Al zie je wel dat je zeker bij complexere systemen zoals OK's, IC's, SEH's, daar wordt echt wel in teams gefunctioneerd op dit moment. En daar hebben ze een enorme slag gemaakt door veel meer één team, één organisatie op te treden. Dat was vroeger ook veel solistischer. Dus ik denk ook dat ouderen dat wel kunnen. Maar het moet wel echt getraind worden. Het moet ook in die groep zitten dan uiteindelijk.
De grote inspirator.
In het kader van innovatie heb ik wel een inspiratie. Dat is de Medical Futurist. Dat is een jongen uit Oost-Europa. Ik weet even niet Hongarije of Tsjechië. Die hoek. En die was dokter, die was afgestudeerd. En die dacht, wat ga ik nou doen? Welke specialisatie ga ik nou doen? En uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen. Gezegd van, ik ga die innovatie in. En dat is de kant waar we als zorg op moeten. En die schrijft blogs. Die heeft daar hele goede ideeën over. En hele inspirerende voorbeelden over hoe hij denkt dat de zorg gaat veranderen. Dus dat vind ik, als ik ze lees, echt wel een inspiratie.
En in de zorg? Je komt uit een zorgfamilie, mag ik het zo zeggen? Heeft dat meegespeeld? Was het een soort automatisme dat je die kant op ging?
Ja, denk het wel. Mijn broertje en mijn zussen hebben het allebei niet gekozen. Okay. Dus in die zin was het wel het lag in de lijn der verwachting, denk ik. Ik heb het ook altijd met veel plezier gedaan.
En die gedachtes nu waar je zoveel tijd met je app en al die dingen... Was het iets van begin af aan dat je in die zorg binnentrad wat jou al bezig hield? Van we moeten op een andere manier dingen gaan durven doen?
Nee, wat ik eerder zei, ik ben er pas de laatste jaren echt in geïnteresseerd geraakt. En dat komt denk ik ook wel omdat ik nu meer ervaring heb als dokter en me realiseer. Kijk, in het begin van je carrière ben je nog bezig met, je wil de juiste diagnose stellen, je wil die patiënt goed behandelen. Je moet overleven in een academisch of in een groot ziekenhuis. Je moet je positie vinden. En gaandeweg dat proces raak je gewoon meer ervaren. Dan ga je dingen op routine doen. En dan ga je ook oog hebben voor, in ieder geval in mijn geval, voor andere zaken. Zoals van, hey, wat is nou die beleving van die patiënt? Waarom komt die nu op dit moment zo bij mij? En dan ga je denken, in mijn geval, kan dat dan niet anders? Dus ik ben eigenlijk pas in een shift gemaakt in de laatste jaren.
Als we even naar de wat praktische kant gaan. Bij innovatie horen we ook altijd het woord digitalisering. Roept iedereen dan. Ja. Wat voor allerlei ontwikkelingen zien we eigenlijk in die zorg? Als we het woord digitalisering een beetje verder afpellen.
Nou, Dr. Google heb ik net al eventjes genoemd. Hè. Ik denk dat heel veel patiënten gaan op internet gaan kijken. Een bekend voorbeeld is de studies naar influenza, griep. Dat Google eigenlijk al een week eerder voor de huisartsen weet dat er een griepepidemie aankomt. Dat is omdat mensen gewoon gaan googlen. Dus dat is iets wat we veel zien. En gerelateerd daaraan zijn er hele goede andere websites van de huisartsen. En andere die zorgen dat er betere informatie voor patiënten is. Dus ik denk dat dat het makkelijkste voorbeeld is. Wat we veel meer gaan zien is het gebruik van apps. Dus op afstand proberen met apps, waaronder Happy dus, maar ook een aantal andere apps. Het coachen van patiënten, het helpen op afstand van patiënten met hun ziekte om ze regie te geven. Dat is meer aan de patiëntkant.
Ja.
Wat ik een hele interessante ontwikkeling vind is aan de dokterkant. En daar moeten we echt nog wel heel wat stappen gaan maken. Is wat ze dan met een moeilijk woord artificial intelligence of deep learning of machine learning noemen. En want wat wij doen met die EPD's, die patiëntendossiers digitaal, is het allemaal opslaan, maar daar komt bijna niks uit. Als je al die data, dat is een goudmijn en data, op een of andere manier weet ontsluiten en daarmee niet retrospectief, dus terugkijkend gaat zeggen, hey, maar toen had hij dat en dat. Maar je kunt zeggen, maar op basis van die geschiedenis, gaat hij in de toekomst dit en dit krijgen, dan zijn we echt in de zorg preventief op die gezondheid aan het sturen.
En het is eigenlijk het koppelen van heel veel data. Weten jullie al welke data je moet koppelen? Want dat lijkt me natuurlijk ook nog lastig. In die...
Ja, dus het zijn twee. Daar zitten twee aspecten aan. Het koppelen van data betekent dat je ook nog... Kijk, ik denk dat ziekenhuizen hebben al een stuw meer aan data van zichzelf, gewoon aan wat ze van die patiënt hebben opgeslagen. Daarnaast zou je natuurlijk willen koppelen met in de acute situatie, met de huisarts, met de fysiotherapeut, met de zorg in de wijk, dat soort centra. Ja, daar wordt nu door de overheid gelukkig erg op gestuurd. En daar zijn verschillende projecten voor, met mij en nog een aantal anderen, die dat proberen af te dwingen. En de minister heeft zelfs vorige week gezegd dat hij dat in 2020 echt bij wet geregeld wil hebben en daar ook financiering voor regelt. Dus die kant gaan we wel op.
Die kant gaan we op. Nog even terug naar het koppelen van die data waarop je zelfs preventief of voorspellend iets zou kunnen doen. Dat Dr. Watson valt dan steeds. Dat is ook zo'n beroemd woord. Zo'n IBM-computer. Ja, ja. Hoe ver staat het dan met dat soort achtergrondontwikkelingen?
Nou, daar moet je altijd oppassen dat daar publicatiebias een rol speelt. Ja. Dus daar worden eigenlijk alleen de mooie studies die heel goed zijn worden gepubliceerd. En alle studies die niet goed zijn worden nog niet gepubliceerd. Dus daar zit wel een beetje een verschuiving naar alleen maar mooie resultaten. Maar ik denk dat wat er op dit moment gebeurt met Dr. Watson en vergelijkbare systemen. Kijk, wat die doen is patroonherkenning. En er zijn voorbeelden in mijn vak, radiologie, pathologie, microbiologie, waar het heel erg gaat om patroonherkenning. En zolang een computer, als hij dat goed kan en kunt hem goed trainen met een goede database, dan moet hij het uiteindelijk beter kunnen. En dat is een beetje waar Dr. Watson naartoe gaat. En daar zijn hele goede voorbeelden van. Maar we zijn ook daar nog lang niet. Omdat die database waar hij op getraind is, die moet gewoon nog beter worden. Maar dat is wel de toekomst. Dat gaat eraan komen.
Dan nog wat dichter bij huis voor jou. Want je zit zelf sterk in de HIV-zorg, zeg maar. Wat voor innovaties zie je daar? En is het voor jou ook een beetje proeftuin om al dit soort dingen daarin uit te proberen? Proeftuin is geen mooi woord, maar je snapt wel wat
ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt, ja. De innovatie, kijk, ook daar zit natuurlijk weer een wat waar we net mee begonnen is. Innovatie is of doorontwikkeling van. Dat gebeurt in ons vak. We hebben PrEP, dus het voorkomen van HIV-infecties. We gaan naar long acting, dus medicatie die je niet meer één keer per dag, maar één keer in de week of één keer per maand zou moeten nemen. Dat zijn echt doorontwikkelingen. Die gaan het veld wel enorm veranderen. De manier waarop wij die zorg gaan veranderen. Als je niet meer dagelijks een pil hoeft te slikken, maar één keer per maand of zelfs één keer per twee maanden een injectie kunt nemen. Ja, dat gaat onze manier van zorg, waar we net ook even over spraken, enorm veranderen. Dat zijn dingen waar we meer naar de patiënt toe en de dokterskant naartoe moeten. Ook daar zou je die machine learning kunnen gebruiken. Want wat heel belangrijk is in HIV, is dat je die pillen blijft nemen. Of dat je die injectie blijft nemen. Als je kunt voorspellen welke patiënten daaruit gaan vallen, op een bepaald moment hun pillen niet gaan nemen of dat gaan vergeten, Dat zou bijvoorbeeld een hele mooie ontwikkeling zijn.
Dus dat noem je therapie trouw, hè, met een mooi woord. En jij zegt, je kunt zelfs, is dat dan op basis van gedragsgegevens? Ik noem maar eens wat, hoe je durft te kijken waarom mensen dat wel of niet beter zullen kunnen doen?
Ja, er is bijvoorbeeld een app, die hebben wij niet ontwikkeld hoor, maar die in een heel ander veld, niet in de HIV-wereld, die op basis van je gedrag op je telefoon, dus de apps die je opent, hoe vaak je op je telefoon zit, wat je allemaal doet met je telefoon, kan voorspellen of iemand een risico heeft. Dat is allemaal voorspellen van een risico. Dus het is niet een diagnose, maar voorspellen risico op een depressie. Nou, als mensen depressief zijn, dan weten we dat ze hun pillen minder goed gaan nemen. Dus als je dat soort slimme manieren kunt koppelen en daarmee patiënten dus vooraf kunt gaan waarschuwen of beter in de gaten kunt houden, dat zou heel mooi zijn. Een stap dichterbij is wat mijn collega en ik van Happy willen gaan doen, is bijvoorbeeld kijken of we met Happy die patiënt nog maar één keer per jaar in het ziekenhuis hoeven te zien en de rest gewoon real-time via de app kunnen monitoren.
Ja.
Hoe het met hem gaat, wat hij wil, wat hij doet.
En dat zijn allemaal, dan ben je, je noemde het woord al, je wordt meer een coach van je patiënt dan.
Ja.
Is dat een soort ideaal beeld om zo genoemd te worden? Of,
Ja, je hebt patiënten, of sorry, je hebt dokters die zeggen van je wordt een coach, een soort iemand die alleen nog maar met een patiënt paraat aan het handje neemt en mee helpt beslissingen nemen. Dat is één kant. Ik denk dat dat een hele belangrijke kant van ons vak wordt. De andere kant wordt dat we ook een soort luchtverkeersleider worden, roep ik altijd maar.
Ja.
Waarbij we achter schermen gaan data filteren en zeggen van nou die data daar moeten we wat mee en al die andere bulk daar hoeven we niks mee. Dus we worden een soort hybride dokter zijn. Aan de ene kant communicatie helpen van die patiënt, maar aan de andere kant ook gewoon heel goed naar die data kunnen kijken, interpreteren en weten wanneer het fout gaat.
De tip van de dag.
Hoe worden wij meer therapie trouw?
Als ik die had, dan was ik al heel rijk geweest. Je moet die patiënt in de regie plaatsen. Die moet doordrongen zijn en weten waarom die iets doet. Ik denk dat heel veel patiënten gewoon niet goed uitgelegd krijgen door ons. Wij zijn niet in staat om iemand uit te leggen wat de voor's en tegen zijn. En dan met die patiënt die keuze te maken. Misschien wil iemand wel 5 jaar eerder dood als die met hoge bloeddruk maar niet die pil hoeft te slikken, niet die bijwerking heeft en weet ik veel wat voor andere dingen in zijn leven kan doen. Dat gesprek moeten we hebben.
Jij pleit in dat opzicht heel duidelijk voor een soort NN-model. Want er zijn ook mensen die zijn dan angstig. Die denken al die innovaties die maken straks dokters en hulpverleners overbodig. Maar dat hoor ik jou niet zeggen. Hè?
Nee, want waar we het net al over hadden, die vergrijzing die neemt toe. Dus er zullen altijd hulpverleners blijven. Er zullen altijd dokters nodig zijn. En er zullen altijd... uiteindelijk is wat ik net ook zei, het gaat om patroonherkenning. Dus zolang het patroon simpel is, maar er zijn een hele hoop ziektes, een hele hoop aandoeningen, zeker als het dan multi-aandoeningen zijn, multimorbiditeit noemen we dat dan. Dus meerdere ziektes in één patiënt, dan wordt het dan een stuk lastiger.
Ja.
Dat zal zeker de komende jaren nog niet door machines, door andere systemen op afstand gedaan worden. Daar zijn dokters voor nodig. Dus daar zijn we nog lang niet, maar de simpele dingen, en dat is denk ik ook het mooie. Als we de simpele dingen nou door machines kunnen laten doen, of door apps, of door op afstand, dan hebben de dokters die hoog opgeleid zijn, gekwalificeerd zijn, de tijd om juist de moeilijke dingen te doen.
Ik wil nog op één ding terugkomen wat je in het begin van het gesprek zei, want je zei we moeten wel aan het stuur blijven met de dokters.
Ja.
Dan kom je tevens op een punt, bij innovatie denk je ook aan al die apps, al die partijtjes die de markten overspoelen met meest zinnige, maar toch ook vaak meest onzinnige technologieën.
Ja.
Hoe krijg je in dat oerwoud van, moet er een keurmerk zijn? Want dat is voor een doorsnee burger nog best wel eens lastig. Die krijgt van alles op zijn brood. Allemaal onder de naam innovatie en beter voor u.
Ik denk dat je een heel terecht punt aansnijdt. Het is op dit moment een beetje een jungle. Zeker in de appwereld, er zijn miljoenen apps, honderdduizenden voor hart- en vaatziekten, voor diabetes. Welke zijn daar de goede? Ik ben wars van keurmerken, want dan gaan we nog meer administratie, nog meer dingen. Daar hebben we in ons, wat ik net eerder noemde, dat NIV, e-health clubje, ook over nagedacht. Ik denk niet dat dat de weg is. Uiteindelijk is het de patiënt die met zijn voeten stemt, om even zo te zeggen. Kijk, als een app gewoon door patiënten heel veel gebruikt wordt, of door cardiologen die zeggen van, dit is een hele goede cardiologen-app, of in mijn geval een HIV-app, dan wordt die vanzelf door patiënten gebruikt en door mensen in het veld opgenomen. En dan krijg je een natuurlijke selectie. Ik denk dat dat belangrijker is. En dan krijg je, en dat gaan we, dat was 10, 20 jaar geleden in de internetwereld ook zo. Al die internetbedrijven die elkaar overnamen, dan krijg je een soort consolidatie. Dus nu is het een wildgroei waarin we in de breedte gaan. Ja. En dan is er dadelijk een meer volwassen markt. En dan gaan we juist convergeren naar een aantal grote partijen die een aantal goede apps op de markt hebben.
Je zegt in die zin, heb vertrouwen, dat komt goed. Dit hoort gewoon bij de normale ontwikkeling. Ga niet weer in allerlei systemen vluchten.
Nee, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar wel inderdaad, hou die dokter aan boord. En die patiënt aan boord. Dus ik denk, een bedrijfje die van buitenaf zegt, joh, we zien een probleem in die zorgmarkt, dat gaan we even oplossen. Nee, dat is niet de way to go. Er moeten dokters en bedrijven inderdaad aan boord zijn van dat soort initiatieven om dit tot een succes te maken.
Daarover gesproken nog, de patiënt meenemen in de ontwikkeling van al je apps en je innovaties. Gebeurt dat gemiddeld al voldoende? Want er wordt inderdaad volgens mij veel van buitenaf ontwikkeld, hè?
Ja, dat vind ik moeilijk natuurlijk om in andere keukens te kijken. Dat weet ik niet. Voor Happy hebben we inderdaad een patiëntenboard, adviesboard, waar patiënten aan deelnemen die ook ons feedback geven. Wij sturen naar hun een aantal dingen, zeggen van wat vinden jullie hiervan? En dan komen zij terug met, nou, we zouden dit of dit doen. Dus die denken actief mee in de doorontwikkeling van de app. Ik weet niet hoe dat in andere
bedrijfjes gaat. Maar je vindt het zelf wel een noodzaak.
Het is absoluut absolute must om met je patiënten door te ontwikkelen. En daarom geloof ik ook juist in die samenwerking. En niet van een partij van buiten. Juist omdat ik met die patiënten het contact heb. Ik spreek ze dagelijks. Kan ik ook makkelijk met ze doorontwikkelen. Partij die dan van buiten komt, heeft die contacten niet.
Eén gewetensvraag nog. Wie gaat het meest remmen in de ontwikkeling van de innovatie? De dokter of de patiënt?
Oei, ik denk op dit moment de dokter. Ik denk dat patiënten er wel klaar voor zijn. Meer klaar voor zijn dan de dokter. Dus de dokter is op dit moment de remmende factor. En de dokter is natuurlijk onderdeel van het systeem. Dus uiteindelijk is het systeem wat de remmende factor is.
Gaat toch een beetje positief eindigen. Ik heb nog een hele makkelijke vraag voor je. Hoe ziet de zorg er dan over, nou ja, 15 of 20? Maar doe een gooi. Hoe ziet die zorg eruit? Misschien jouw ideaalbeeld, hoe je denkt dat het zou kunnen.
Ik gaf net al een beetje een schot voor de boeg. Ik denk dat we inderdaad een soort hybride dokter worden. En dat maakt het denk ik ook leuk. Aan de ene kant technologie die ons helpt, data genereert waar je op een slimme manier mee om moet gaan. Het verkeersleidersmodel. Yeah. Maar aan de andere kant juist ook dat die communicatie met die patiënt, het helpen, het meenemen, het coachen zo je wil. Ik denk juist dat die combinatie, wat we eigenlijk nu ook wel doen, alleen op een simpeler niveau. Want nu kijken we ook naar de labgegevens en eigenlijk gewoon data. En dan praten we gewoon met die patiënt over wat zijn nou je wensen, wat zou je nou willen. Dus we doen het nu ook al. Alleen het wordt een level, next level 2.0, dokter.
En minder ziekenhuizen dus, uiteindelijk. En meer kleine centra aan de buurt.
Ja, meer in de wijk denk ik georganiseerd. Lokaal, op kleine schaal, dicht bij de burger in de wijk. En dan pas in de academie. Als je echt hele complexe tertiaire zorg nodig hebt. En dat onderscheid is nu veel minder tussen eerste, met name tussen tweede en derde lijn.
En ben jij zelf tegen die tijd ondernemer in zorgapps of ben jij hoogleraar, infectioloog, internist?
Nou, misschien moeten we afspreken over 15 jaar opnieuw deze podcast te doen en dan geef ik een antwoord. Kan ik een goed antwoord geven op die vraag?
Nou, dan wil ik je daarvoor danken en uiteraard alle succes wensen met je dokters zijn en met je ontwikkeling met alle apps en alle moderne zaken. Dank.
Dankjewel.
Dit was de podcast van Springer Healthcare. Hebt u een vraag voor Joop of Tom? Mail dan naar podcast@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts van Springer Healthcare zijn te beluisteren via ons kanaal mednet.nl, waar u zich tevens kunt abonneren om niets te missen. Dank voor het luisteren.